Hoofdstuk 30 begint met het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende: zo spreekt de Heere, de God van Israël. Die lui daar in Jeruzalem, als die het gehoord hebben, die moeten het opgevat hebben. Alsof hier in Nederland iemand roept: al zo zegt Albert de koning der Belgen. Dan denken wij, ja, dat gaat ons toch niks aan. Dat is, dat zijn de buren. En Israël, in, zeker binnen nou ja, dit overblijfsel uit Juda, ja, de term Israël zullen zij associëren met dat andere deel van het volk, dat afgescheiden deel enzovoort. Dat reeds lang geleden was weggevoerd, uiteindelijk in Assyrische ballingschap, en Samaria was verwoest. Niettemin zegt de Heer: zo spreekt de Heer, de God van Israël. Schrijf u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. De woordkeuze is duidelijk. Waar het over gaat namelijk, is dat de profetie die nu volgt niet maar betrekking heeft op het Joodse volk en hun eventuele Babylonische of andere ballingschap, maar het heeft betrekking op heel Israël. En dat is inclusief Juda. Dat staat er ook bij gelegenheid vervolgens bij, maar het begint gewoon in aansluiting op de Mosaïsche profetieën, om zo te zeggen, met: ik ben de Heere, de God van Israël. En gij zijt mij een volk ten eigendom, en ik heb u uitverkoren uit alle volken. En dat, ook dat slaat niet op de Joden, dat slaat op Israël. En dat is inclusief Issachar en Dan en wie het, Zebulon, ja. En wie het allemaal maar waren. En inderdaad, dat is inclusief Juda, dat klopt, ja. Maar die oude draad, om zo te zeggen, wordt hier weer opgenomen. Niet maar wordt het spoor gevolgd van Juda, dat wij achteraf kennen als het Joodse volk, maar het gaat over veel langer terug. Over de hele oorsprong van Israël als uitverkoren, als priesterlijk volk enzovoorts. En in de praktijk, in de loop van de geschiedenis, is dat dan Israël en Juda. En dat zijn dan ook de termen die je krijgt. En ook in die volgorde gewoon trouwens. Israël en Juda. Ja. Want zie, om de staat is, schrijf u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Dat heeft hij ook gedaan. Het is enigszins chaotisch gebeurd, als u mij vraagt. Nou ja, dat weet iedereen. De diverse hoofdstukken die staan nou eenmaal niet op chronologische volgorde in dit Bijbelboek. Dus vandaar. Het zal ook niet in één boek geschreven zijn, als u mij vraagt. In één rol, of wat het maar was. Bovendien weten we dat Jeremia een secretaris had. Die zal het dus opgeschreven hebben in zijn naam. Dat komt omdat de leesbrillen nog niet uitgevonden waren. Dus er moest een jonger iemand dat opschrijven. Die kon het dan nog schrijven en lezen. Dat zijn zo van die omstandigheden. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat al deze dingen worden opgetekend. Vanwege, vers 3, want zie, de dagen komen, spreekt de Heere. En het hoofdstuk eindigt met: in het laatste der dagen zult gij daarop letten. Dat wil zeggen dat deze woorden van Jeremia worden vastgelegd in één boek, ter wille van het nageslacht. Nou ja, ter wille van de volgende generaties. En daar behoren wij ook toe. Begrijp me niet verkeerd, niet vanwege Israël, maar gewoon om in de tijden der eeuwen. God heeft deze beloften nog steeds niet vervuld, maar hij zal ze vervullen en hij geeft ze aan de mensheid mee. En al wat God aan de mensheid meegeeft, geeft hij mee via Israël. Daar is dat volk namelijk voor, dat is de positie van Israël als koninklijk priesterlijk volk. Dus schrijf u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Want zie, de dagen komen, en die uitdrukking alleen al, de dagen komen, die uitdrukking alleen al wijst gewoonlijk op wat wij de eindtijd noemen, gemakshalve. En in het algemeen dus nieuwtestamentische tijd. En meer in het bijzonder spreekt het dan nog over wat wij noemen de wederkomst van Christus. En daar gaat het natuurlijk ook over. Datzelfde geldt nog veel sterker voor de uitdrukking in het laatste der dagen, aan het eind van het hoofdstuk. Want dat is de min of meer vaste uitdrukking voor die eindtijd. Waarbij ik dan toch moet zeggen dat die zogeheten eindtijd of de laatste der dagen reeds aangevangen is in de opstanding van Christus. En dat maakt het lezen van de profeten dan ook enigszins gecompliceerd, maar daar hebben we het vanzelf al over. Want zie de dagen komen, dat wil zeggen die woorden worden opgeschreven, want ze zijn ook bestemd voor de dagen die nog komen moeten. Spreekt de Heer dat ik de gevangenis van mijn volk, Israël en Juda, wenden zal. Het lijkt mij duidelijk. Ik bedoel, daar kan geen misverstand over bestaan. En misverstanden zijn er genoeg. En de belangrijkste is waarschijnlijk deze. Het misverstand namelijk dat al deze profetieën vervuld zouden zijn geworden in de terugkeer, zogenaamde terugkeer dan, uit de Babylonische ballingschap. Want hier staat toch, ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vader gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten, en zo verder. Het zijn woorden die hierna nog een paar keer herhaald worden op dezezelfde bladzijde. En men zegt dan, ja, maar dat is al vervuld. En in ander opzicht heeft men de neiging te zeggen, nou ja, uiteindelijk slaat het op onze tegenwoordige nieuwe bedeling. Ik gebruik hun termen, nieuwe bedeling. En dit komt niet uit de bedelingenleer, wat ik nu zeg. Maar ook anderen gebruiken die term. Men bedoelt nieuwtestamentische tijd. En dan zodanig dat het verzamelen van Israël hetzelfde is geworden als het verzamelen van de kerk uit alle volken. Want immers de kerk zou dan in de plaats gekomen zijn van Israël, waarbij alle nog openstaande beloften des Heren vervuld worden aan de kerk. Dat is de gangbare opvatting in zowel Rooms-Katholicisme als in Protestantisme, moet ik u zeggen. Helaas, maar dat is zo. Daar kent men Israël naar het vlees, zeg maar Jacob, überhaupt niet meer, heeft men totaal weggeredeneerd. En in de loop der tijd is zo langzamerhand, mede door het sionisme, een 100 jaar geleden, is zo langzamerhand in die kringen toch weer enig besef, niet overdrijven, maar ik moet toegeven, er is toch weer enig besef ontstaan over een toekomst van Israël. Maar gewoonlijk strekt zich dat dan niet verder uit dan de verwachting dat op een of andere wijze nog iets moet gebeuren met het Joodse volk, want dat verstaat men er dan onder. Ik vind het heel zielig, een beetje, ja, een beetje naïef allemaal. Want ja, men is dan nog steeds het grootste deel van de Bijbel kwijt, denk ik. Want waar het gewoon over gaat, zeker vanuit dit historisch, want is over Israël, namelijk het hele volk, als één volk. Er stond niet mijn volken, hè. Er stond mijn volk, Israël en Juda, die voor de gelegenheid dus niet meer twee volken zijn, hoewel er twee namen staan, maar het is juist één volk, Israël. En voor het geval dat men mocht denken dat het alleen op de 10 stammen slaat, onder de Joden hier, zegt hij, nee, Israël en Juda. En in onze dagen denkt men dat het alleen op Juda slaat en niet op Israël. Ik bedoel alleen op de 2 stammen, die 10 stammen, dat weet u. Die heeft men of wegverklaard of gebagatelliseerd. Dat zijn hooguit een paar 100 man of een paar 1000 misschien. En hier en daar enige tientallen en dat is het dan. Leuke hobby om je daarmee bezig te houden. Maar zo zit het natuurlijk niet, hè. Het gaat om dat hele volk dat verzameld zal worden en als één volk zal terugkeren. Het is van het allergrootste belang om dat te zien. Want dan heb je natuurlijk ook nog de variant die zegt, nou ja, en Israël zal terugverzameld worden. En men bedoelt het Joodse volk. En het Joodse volk is terugverzameld, want er is toch een Joodse staat weer in Canaan. Abusievelijk gebruikt men de term Palestina, maar dat is bij gebrek aan historisch besef, denk ik. Anders haal je die naam niet in je mond. Maar vooruit maar weer. Maar het gaat daadwerkelijk over heel Israël. En dat is dus in onze dagen niet gebeurd, zodat het ook geen zin heeft om op grond van dit soort profetieën te redeneren dat heel dat sionisme, zal ik maar zeggen, En de terugverzameling van het Joodse volk in onze dagen, inclusief de oprichting van de Joodse staat onder de naam Israël, dat het werk van de Heer zou zijn, want dat is helemaal niet zo. De Heer bouwt geen ongelovige staat. Logischerwijze. Het is altijd een beetje komisch ook, hè. U weet, het is inmiddels achterhaald, denk ik. Ik kan het allemaal niet zo goed bijhouden. Maar laten we het dan zo zeggen. In mijn jeugd was een christen dan toch in ieder geval geen communist. Gewoonlijk ook niet een socialist. Maar integendeel, die was antirevolutionair, weet je wel. Niet voor de revolutie, maar er tegen. Ik bedoel, socialisme en communisme, dat waren atheïstische stromingen enzovoort. Dat stond lijnrecht tegenover elkaar. En in de tijd de antirevolutionaire partij. De naam daarvan is duidelijk genoeg. Hè? Gericht tegen socialisme en communisme, wat in die dagen opkwam enzovoort. En raad eens wat. Toen kwam er een Joodse staat en toen riepen al die christenen: dit is het werk des Heer en de Heer gaat het doen. Maar die Joodse staat was zo communistisch als je maar denken komt. En die werd ook van harte gesteund door de Sovjet-Unie. In de tijd. En wat wij noemen, of wat de Joden zelf noemen, een kibbutz, ja, dat heette achter het ijzeren gordijn gewoon een commune, hoor. Daar is geen enkel verschil tussen en het berust op dezelfde principes. En Zionisten waren atheïsten. Nou ja, er moet een uitzondering te vinden zijn. Je mag het mij brengen, maar ik ben er toch niet gevoelig voor. In het algemeen, Zionisme is in de plaats gekomen. Niet alleen van geloof, maar ook in de plaats van religie. Vandaar dat het nou zo ingewikkeld is om vast te stellen wie een Jood is. Want er zijn mensen die willen toch voor Jood doorgaan, maar ze zijn niet religieus en hun afstamming kunnen ze niet bewijzen. Waarom zijn ze dan Jood? Omdat ze Zionist zijn. Ze zijn voorstanders van de Joodse eenheid en de Joodse staat. En dat maakt hen tot Joods. Vindt men. In ieder geval, de lui zelf vinden dat. Vandaar dat men ook zegt dat als je tegen een Joodse staat bent, als je er bezwaar tegen hebt, dan ben je een antisemiet. En daarmee een Jodenhater. Het zijn allemaal zeer verwarde situaties allemaal. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen hoe het er precies voor staat. Die hele Joodse staat, het hele Zionisme, je komt niet van de Heer, die komt van Herzl. 100 jaar geleden dus, hè. Dat is Theodor. Toen maar weer. Maar dat komt niet door de Heer. Ze hebben ook niet de Heer aangeroepen. Ze hebben zich niet bekeerd tot de Heer. Bovendien, evangelisatie is in het land sowieso verboden. Hoezo vrijheid van meningsuiting? Misschien moeten we daar toch eens ook eens iemand naartoe sturen dat we ons zorgen maken over de burgerrechten daar. De rechten van de mens enzovoorts in dat land. Ik bedoel, maar dan gelden ineens andere normen of zo. Maar men kent de Bijbel niet. Wat de Bijbel leert is inderdaad dat in de dagen van de wederkomst een ongelovige Joodse staat zou bestaan. Dat impliceert dus dat voor die tijd de Joden weer zo'n staat zouden stichten. Maar het simpele feit dat dat gebeurde wil niet zeggen dat het dan vervulling is van de wil van God of vervulling van de beloften Gods. Het is vervulling van de profetie. Meer niet. Maar het is niet de wil van de Heer. En wat de Heer zal doen in zijn wederkomst, dat kan iedereen in zijn Bijbel lezen. Daar doe ik altijd heel laconiek over en misschien wel heel lelijk. Dat weet ik nooit zo precies. Maar ja, het staat nou helemaal gewoon in de Bijbel. Kan iedereen lezen als de Heer zijn voeten zet op de olijfberg, is dat op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. En daarna gaat hij niet Jeruzalem in, want er is geen Jeruzalem meer. Want de gelovige overblijfsel, voor het zover het er is, wordt uitgeleid juist uit de stad en naar de woestijn. Er is geen Jeruzalem meer en geen Joodse staat. Dus hoe dan ook, wat er ook vandaag zou zijn, als de Heer komt, dan wordt het verwoest. Logischerwijze, dat is wat de Heer doet met de werken van de oude mens. Met werken des ongeloofs. Met hout, hooi en stro. Dat zou je bekend moeten voorkomen. Uit 1 Korinthe 3. Hij verbrandt het, weg ermee. Want hij zou wat doen. Op grond van hun geloof. Zie. Ik herinner me goed de discussie vroeger tussen Johannes de Heer enerzijds en mijn grootvader. Klein Aneveld wel te verstaan. Aan de andere kant. Die hun paden kruisten zich nogal eens. Ze werken ook veel samen, moet ik u zeggen. Mag ik u zeggen. Maar bij gelegenheid was er wel degelijk een groot probleem. Omdat iemand als Johannes de Heer zei... dat de terugkeer van de Joden... 30 jaar hebben we het over, hè. Dat de terugkeer van de Joden naar Palestina... dat toch een verheugend verschijnsel was, enzovoorts. En mijn grootvader was onderwijzer en die kon dat dus niet hebben. En die schreef dus dat is helemaal geen verheugend verschijnsel. Want het is in opstand... tegen de Heer, het is in ongeloof. De Heer heeft ze eruit gezet vanwege hun ongeloof. En dan komen ze op eigen gelegenheid, op eigen initiatief weer binnen. Wat als de meester een jongetje de klas uitzet omdat hij zich niet gedraagt. En hij komt vanzelf zomaar weer de klas binnenlopen. Is dat een verheugend verschijnsel? Daarna schreef de man... Het is alleen een verheugend verschijnsel... voor degene die nooit gedacht hadden dat die beloften, die profetieën in het Oude Testament een letterlijke betekenis nog steeds hebben en dat die vervuld zullen worden. Het is, voor hen is het een verheugend verschijnsel, maar niet het verschijnsel zelf, maar het feit dat blijkt dat de Bijbel toch gelijk heeft. Dan heb ik nog een andere lijn. De lijn namelijk van degene die zeiden, nou ja, de terugkeer uit de Babylonische ballingschap was een terugkeer van de 2 en de 10 stammen. Bij nader inzien, dat leerde Johannes de Heer ook. Maar ik hoop dat hij daar later spijt van gekregen heeft, want ja, het is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Maar het is wel een redenering die gebruikt wordt om die 10 stammen weer weg te redeneren. Zo van, ze zijn al teruggekeerd. En het enige bewijs dat hij daarvoor ooit aanhaalde, geloof ik, maar één ding was ja. Was de aanwezigheid van een vrouw uit de stam van Aser in Lucas 2. Eén vrouw uit de stam van Aser. En de conclusie luidt dan, dus zijn de 10 stammen teruggekeerd. Ik vind het wel erg... wel erg naïef, ja. Waar wonen de Chinezen? In Nederland, want we hebben een Chinees restaurant om de hoek. En daar wonen zelfs meer dan één Chinees. Maar goed, dit is niet om het belachelijk te maken... maar om te laten zien dat zo'n argument natuurlijk nergens op slaat. Natuurlijk, dat zal best dat er ergens een verdwaald iemand woont. Er woonden ook andere buitenlanders onder de Joden. En in dit geval één vrouw uit Azer. Daar zit een heel verhaal aan vast, maar dat hoef ik u nou niet te vertellen. Maar als dat dan het bewijs is... Wij weten trouwens uitdrukkelijk dat het niet zo was... en dat de 10 stammen niet zijn teruggekeerd. Eenvoudig omdat wij een opsomming hebben van wie er terugkeren. En dat waren alleen Joden. Bij Ezra staat er gewoon in. En andersom hebben wij het verslag van, de mededeling eigenlijk, het verslag kun je wel zeggen, van Flavius Josephus, die uitgebreid beschrijft hoe de Joden toestemming kregen om terug te keren naar Jeruzalem en hoe ze geprobeerd hebben ook andere stammen mee te krijgen. En die bedankten er feestelijk voor, die wilden niet mee terug, zodat alleen Juda, alleen leden van de stam van Juda en van Benjamin en van Levi, hij noemt ze zo, zijn teruggekeerd. En nog eens, lang niet allemaal natuurlijk. En dat is gewoon historisch bewijs. Meer heb je ook niet nodig. En als je nog meer nodig hebt, dan vraag je het plaatselijk aan de rabbi... en die zal je precies hetzelfde vertellen als wat ik nu vertel. Wij Joden zijn niet de 10 stammen, wij zijn maar 2 stammen en wat levieten. En misschien een verdwaalde vrouw uit Azer. Maar dat is uitzonderlijk dan. Zo zit dat. Nou, dat was wel weer genoeg. Het was alleen om aan te geven dat we hier tegen allerlei problematiek oplopen... die mij heus niet onbekend is... Maar ja, die je moeilijk allemaal kan gaan bespreken. De achtergrond daarvan, van al die redeneringen, is dat men probeert, bewust of onbewust, maar dat men probeert om deze profetieën weg te redeneren naar het verleden, alsof ze niet meer van toepassing zijn, of alsof ze namelijk al vervuld zijn op een of andere wijze, of dat ze profetieën voorwaardelijk zijn, zo van ze hebben zich niet aan de voorwaarden gehouden en dus houdt de Heer zich er ook niet meer aan. Dat zijn de redeneringen daarover. Maar als je het gewoon letterlijk leest, staat er gewoon dat ooit de dagen komen dat de Heer zelf de gevangenis van mijn volk, let op de uitdrukking, mijn volk. Dat is ontleend natuurlijk aan, laten we zeggen, Exodus 19 was het, geloof ik, de oorspronkelijke roeping van Israël als uitverkoren volk en daarna vele malen herhaald. En in elk geval kennen we de term, hopelijk, uit de eerste hoofdstukken van Hosea, omdat daar nogal wat om die term te doen is. Het wordt daar ook als naam gebruikt, hè? Ami. Als aanduiding van mijn volk, letterlijk vertaald. Maar ook Ami zou Lo-Ami worden. Dat wil zeggen, mijn volk zal niet mijn volk zijn. Niettemin zal Lo-Ami alsnog weer Ami worden. Niet mijn volk zal alsnog mijn volk worden. En dan is het altijd één volk. Afgezien daarvan, er staat zelfs, maar daar kom ik straks denk ik nog wel even op, er staat zelfs uitdrukkelijk, zij zullen niet meer twee volken zijn en ze zullen niet meer twee koninkrijken zijn, maar ze zijn één. En ze hebben één koning. En dat is dus heus nog toekomst. En wat betreft de tegenwoordige Joodse staat en de zogeheten terugkeer van de Joden naar het land, moet ik u zeggen, ja, dat kan er wel zijn, maar dat is een werk dat de Heer weer vernietigen zal. Dat is in opstand tegen de Heer. Pas als het volk officieel tot geloof komt en de naam des Heeren zal aanroepen als volk, dan zal de Heer verschijnen en voor zover men in het land is, zal men eruit gegooid worden. Eerst. En daarna zal de Heer hen terugverzamelen. En dat is de achtergrond van Zacharia 14. Over de Heer zet zijn voeten op de olijfberg en de olijfberg zal scheuren en men zal uit de stad vluchten dwars door de gescheurde olijfberg naar de woestijn. Niet de Heer voegt zich bij het overblijfsel, bij wat er nog van Jeruzalem over is enzovoorts, maar wat er nog over is wordt er uitgeleid naar de woestijn. En van daaruit zal men opnieuw, als eens in de dagen van Jozua, zal men opnieuw vanuit de woestijn optrekken naar het beloofde land, dat in bezit nemen, dat reinigen en opbouwen. De staat ziet de dagen komen, die zijn nog niet gekomen, spreekt Jehovah, de Heer, dat het de gevangenis van mijn volk, enkelvoud, Israël en Juda, de twee huizen zullen weer één worden, dat ik die wenden zal, zegt de Heer, dat wil zeggen, ik zal er een omkeer in aanbrengen. En ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vaderen gegeven heb. De aardigheid is dat wij zelfs in die terminologie een soort woordspeling krijgen. Namelijk, er staat, ik zal de gevangenis van mijn volk van Juda wenden. Maar de aardigheid is dat het woord gevangenis eigenlijk betekent transport. En als je wilt, maak je ervan wegvoering. Transport. Maar het heeft niet meteen de betekenis van gevangenschap. Dat komt eruit voort. Dat is de toepassing van de term. Maar ze zijn, excusez le mot, ze zijn op transport gesteld. Ze zijn weggevoerd. Vandaar dat als je in Matthäus 1 leest over de Babylonische ballingschap, dan zegt de Statenvertaling, die netjes het Griekse woord vertaalt, de Babylonische overvoering. Ze zijn weggevoerd. En het woord is shebit, van shaba. Dan zult u zeggen, wat kan mij dat schelen wat voor woord het is. Maar het leuke is, dit is shaba, vertaald met gevangenis, maar daarna staat er, ik zal hen wederbrengen, en dat is hetzelfde woord, iets anders. dat is shoep. En voor degene die wat Hebreeuws lezen. Shabbat schrijf je met een shin en baf. Nee, sorry, een shin, een beet en een he. En shoep, wederbrengen, schrijf je met een shin, een baf en een beet. Zijn duidelijk verwante woorden. Maar de een spreekt over wegvoeren, laten we zeggen uitvoeren dan. En de ander spreekt over invoeren. Dat is de andere kant op. Dat is de samenhang tussen die termen. Vandaar dat die vertaling met gevangenis. Nou ja, je komt ermee weg, maar het is niet een mooie vertaling. De gevangenis zou moeten zijn wegbrenging of zoiets. En daarna zegt de Heer, maar ik zal u wederbrengen. En daarom heet het een keer brengen in die situatie. Ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vaderen gegeven heb. Dat slaat uiteraard op de dagen van Jozua. Toen Israël voor het eerst in het land gebracht werd. Waarbij de vijanden uit het land werden verdreven en zo verder. Want dit grijpt terug, maar dat zei ik al, blijkbaar op de oude beloften, de oude uitverkoren positie van Israël. Niet als twee volken, maar als één volk. In de dagen van Mozes en Jozua. En de Heer zegt, ik zal alsnog u verzamelen. Als één volk. De 10 stammen waren al weg. De 2 stammen gingen hier weg. Zelfs de terugkeer onder de dagen van Ezra en Nehemia en wie, hoe ze maar heten, Zerubabel en Shealtiel enzovoort. Hachi, Zacharia. Zelfs die terugkeer, na 70 jaar zullen we dan maar populair zeggen, wordt hier volkomen genegeerd. Er wordt overeengekeken naar een terugkeer die in onze dagen nog moet plaatsvinden. En wat ertussen zat, was een gedeeltelijke terugkeer van de 2 stammen van Israël. Met als gevolg dat daaruit inderdaad de Messias geboren kon worden. In Juda, dat wil zeggen in Judea. En hij kon zijn opwachting maken in Jeruzalem. En hij werd de stad uitgedreven en daar vervolgens gedood. En daarna werd de Joodse staat alsnog weer vernietigd. Dat is een trieste geschiedenis. Maar het is zeker niet de vervulling, laat ik het anders zeggen, het heeft zeker niet de vervulling gebracht op geen enkele manier van dit soort profetieën. Die spreken over een terugverzameling van heel Israël als één volk. En dus moet het nog gebeuren. En hoe je in hemelsnaam dit soort profetieën kan toepassen op de roeping van de gemeente, men zegt de kerken, op de roeping van de kerken in onze tegenwoordige bedeling, dat ontgaat mij volkomen. Israël, Juda, niet meer 2, maar 1. Hoe doe je dat? En brengen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb? Je komt daar niet mee weg, behalve met je Bijbel dicht. Je weet wel, maar dan heb je van doen, ik wilde zeggen, dan doe je Bijbel dicht en dan ga je met je ogen dicht zitten, dan ga je wat uitdenken. Maar terwijl ik dat dacht, dacht ik, ja, dat is dus precies het verwijt aan het adres van die valse profeten. Het zijn dromers. Dan begrijp je me goed, we hebben de Bijbel voor ons en we hebben de geschiedenis ook achter ons. En die is echt goed gedocumenteerd, beter dan ik persoonlijk ooit voor mogelijk heb gehouden, ben ik inmiddels achtergekomen. Maar vooruit maar weer. Daar zullen we het nu maar niet over hebben. Maar de Heer zou hem terug verzamelen. En daar staat het. En zij zullen het erfelijk bezitten. Ook die term, die kom je hevig tegen in de dagen van Mozes en wat er verder volgt. De Heer zou hen brengen naar een land dat zij erfelijk zouden bezitten. Dat wil zeggen van generatie op generatie. Zonder dat daarbij gezegd wordt dat er ooit een eind aan zou komen enzovoort. De beloften van God zijn, zij zouden dat land erfelijk bezitten. Daar ligt het dus verder niet aan. Alleen, dat moet nog steeds gebeuren. Zij zijn er weliswaar ooit ingebracht, maar er ook weer uitgezet. En ook Mozes heeft die dingen met name in Deuteronomium uitgebreid aangekondigd. Men leest bijvoorbeeld Deuteronomium 28. Nou ja, en die omliggende hoofdstukken, want het is eigenlijk erg uitgebreid wat hij er daarover schrijft. Dat wil zeggen, met die hoofdstukken in gedachten was er al weinig hoop. Men ging wel naar het land, men ging het wel veroveren. Maar Mozes had al gezegd dat het maar een tijdelijke zaak zou zijn. En dan zouden ze afgoden gaan dienen en dan zouden ze er toch weer uitgeworpen worden enzovoorts. Moet toch enigszins een ontmoedigende werking gehad hebben op het volk. Maar niettemin, zo is het gegaan. En zij zullen het erfelijk bezitten. Het is min of meer een pleonasme trouwens. Want erven en bezitten zijn termen die wij in het Nederlands redelijk goed van elkaar kunnen onderscheiden. Niet altijd, maar voor een deel wel. Maar in het Hebreeuws wordt dat moeilijk. Want een erfgenaam en een bezitter, dat is hetzelfde. Er zijn geen onderscheiden woorden voor eigenlijk. Waar nog bij komt dat het ook nog synoniemen zijn voor zoonschap. Dus het wordt heel lastig voor de vertalers. Maar wat het betekent is duidelijk. Zij zouden het land bezitten. Zij zouden het land erven. Blijfelijk, het zou in het bezit van de familie, van de generaties blijven. En dat was ook het oorspronkelijke ideaal, zoals vastgelegd wordt in de wet. Men krijgt het land en het land zal niet voor altoos verkocht worden, maar het land blijft hoe dan ook in de oorspronkelijke familie die het gekregen heeft. Dat was het idee. Nou ja, goed, dat moet allemaal nog gebeuren. En dit zijn de woorden, vers 4, die de Heere gesproken heeft van Israël en van Juda. Niettemin heette het één volk, hè? Mijn volk, in vers 3. Maar vers 4 vervolgt met: dit zijn de woorden die de Heere gesproken heeft van Israël en van Juda. Want zo zegt de Heere: wij horen een stem der verschrikking en er is vrees en geen vrede. Mocht je nou gedacht hebben dat dit een heel positieve profetie was, een hoopgevende aangelegenheid, vers 3, dat de Heer hen zou terugverzamelen, dan zegt vers 4, nou, er moet nog wel wat gebeuren voor het zover is. En zo hoopvol is dat niet. Kijk, wij weten dat allemaal al, mag ik hopen. Wij weten dat de bekering van Israël plaatsvindt in de dagen van de grote verdrukking. En niet daarvoor, maar erin. Dat wil zeggen, zij zullen onder die verdrukking komen. En mocht u denken dat dat alleen betrekking heeft op Juda, moet ik u zeggen, nee. De verdrukking zoals beschreven, de verdrukking zoals genoemd in Daniël, wordt daar gerelateerd aan Juda alleen en niet aan Israël. En wordt dan ook geassocieerd met de 70ste week van Daniël. En de 70 weken van Daniël zijn nou eenmaal gerelateerd aan Juda en dus ook aan Jeruzalem. Niet meer dan dat. Ook een hardnekkig misverstand trouwens. Allemaal. 70 weken, Daniël 9 vers 24... zoiets. 70 weken zijn bestemd over uw volk, staat daar, en uw heilige stad. Gezegd tot David, die een van de Joodse ballingen was. Is dat David, hè? Ja. Nee, Daniel bedoelde ik hoor, maar slippen ze dan. Die tong die. Maar goed, gaat soms zijn eigen weg. Maar gezegd tot David, of tot Daniel, die een van de Joodse ballingen was, nou eenmaal. En de hele profetie, met name die van de 70ste week, wordt ook uitdrukkelijk opgehangen aan Jeruzalem. Daar gaat het allemaal over, hè? Bij de toestemming om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de Vorst, dat is de zogeheten intocht in Jeruzalem. Zijn 69 weken en dat soort dingen weer. Nou ja, 62 en 7 weken. Jeruzalem zou gebouwd worden in benauwdheid der tijden en al dat soort zaken. En de 70ste week begint ook inderdaad met een verbond met betrekking tot Jeruzalem. Het gaat allemaal over die stad en het gaat over het Joodse volk. Misverstand daaruit is ontstaan. Punt 1, dat de grote verdrukking dus niet langer duurt dan 3,5 jaar. En nu we het er toch over hebben, er zijn er ook die dat toch wel wat erg kort vinden. Omdat ze alles wat de Bijbel zegt over de grote verdrukking niet samengeperst kunnen krijgen in een periode van 3,5 jaar. Dus kijkt u maar naar op internet. Men heeft het over de 7-jarige grote verdrukking. En dat slaat helemaal nergens op. Ik bedoel, het is vechten tegen de bierkaaien. Hoe men eraan komt, ja, zelf bedacht, iemand. En men neemt het van elkaar over en weet niet dat het niet in de Bijbel staat en dat de Bijbel het anders leert. Maar zo moeilijk is het niet. Het is eerst 3,5 jaar vrede, dan pas 3,5 jaar van grote verdrukking. En dat je al je gebeurtenissen die de Bijbel noemt er niet ingeperst krijgt, daarvan moet u zeggen dat hoeft ook helemaal niet. Want na 3,5 jaar is die grote verdrukking niet afgelopen. Die is alleen afgelopen voor het Joodse volk en voor de Joodse staat. Er is niks meer, dus er valt ook niks meer te verdrukken. En wie er nog was, wordt aan het eind daarvan uitgeleid dwars door de olijfberg naar de woestijn. Maar de verdrukking zelf, ja, die over de overige volken, die moet feitelijk nog beginnen. Hoewel het ook kan zijn dat die verdrukking daarvoor al begonnen is, hoor. Maar voor de Joodse staat en stad Jeruzalem begint die in het midden van de 70ste week van Daniël. En moeilijker mag dat niet zijn. Nou goed, maar die verdrukking zou over de volkeren, alle volkeren komen. En dus wel degelijk ook, en dus ook in de tweede plaats dan, over de 10 stammen van Israël. Want de bedoeling was niet dat het Joodse volk tot geloof komt. De bedoeling is dat Israël als één volk tot geloof komt. En dat dat begint met Juda, ja, het moet ergens beginnen. Maar de bedoeling, het is niet het doel in zichzelf. Het doel is de bekering van heel Israël en daarmee de aanstelling van heel Israël tot koninklijk priesterlijk volk alsnog, nu onder het nieuwe verbond. Dat zal dan in die dagen gebeuren. En een van de eerste gevolgen daarvan is dan weer de uitzending van 12 × 12.000 Jehova's getuigen, roep ik altijd laconiek. Die, kan ik het helpen dat anderen die term gepikt hebben. Dan nemen we het gewoon terug. Dat het 12 × 12.000 getuigen, dat wil zeggen dienstknechten des Heren, het evangelie gaan prediken onder de overige volkeren, over heel de wereld. Maar dit is de volgorde van de gebeurtenissen, logischerwijze. En als de 2 stammen tot geloof komen door verdrukking, en dat weten wij, want dat is in de tweede helft van de 7e week van Daniël, dan ligt het voor de hand dat dus de andere 10 stammen ook tot geloof komen, ook door verdrukking. Ergens in die tijd. Wanneer precies, daar zou ik u niks over kunnen zeggen, want ik weet het niet. Ik kan het in de Bijbel niet vinden. Wat ik wel vind, is dit wat hier staat. Leest u maar mee. Vers 5. Want het zijn woorden die de Heer gesproken heeft van Israël en van Juda. Met andere woorden, over 10 stammen en over 2 stammen. Want zo zegt de Heer, wij horen een stem der verschrikking en er is vrees en geen shalom, geen vrede. Kijk, hè? Zijn de Joden die elkaar dan met de term begroeten, shalom. Een beetje halfzachte wijze, op zodanige wijze, namelijk dat je merkt dat niemand erin gelooft. Shalom. Nee, dat hebben ze ons uitdrukkelijk geleerd hoe je dat moet uitspreken. En niet juichen, shalom, maar shalom. Dag. Nou, dag. Shalom. Ja. Dus, nee, echt waar. Ja. Zoals je zegt, shalom, ja. Shalom. Nou ja. En hier in het Westen, onder de 10 stammen, denk ik dikwijls, hebben wij de mond vol, dan wel wij niet, maar zij, heeft men de mond vol over vrede en vredesprocessen. Alles moet wijken om de vrede tot stand te brengen, waar ook ter wereld. Want we moeten toch op vredesmissies, vroeger heette dat gewoon op een oorlogsmissie, Dus een militaire uitzond, maar dat heette tegenwoordig vredesmissies. En let op het woord missie. Dat was vroeger altijd voorbehouden aan zendingswerk, namelijk evangelisatie. Maar dat is ook al lang niet meer zo. Het heet een vredesmissie. De enige echte vredesmissie is de prediking van het evangelie. Maar goed, tegenwoordig sturen we militairen, noemen dat een vredesmissie. En wij zitten gebukt onder Brussel. Want we moeten een Europese eenheid, want die brengt ons heel veel goeds. Zoals, dan weet ik het weer. Zoals, we hebben nou al tientallen jaren geen oorlog meer gehad in Europa. Dat is dankzij, vindt men, roept men, dankzij de Europese Unie, gemeenschap enzovoort. Punt 1. Dat is een misverstand, want er zijn wel degelijk Europese oorlogen geweest. En in de tweede plaats, hoezo komt dat door de zogenaamde Europese Unie? Ik zou niet weten waarom dat zo is. Maar eigenlijk moet ik in de eerste plaats zeggen, kijk, u weet nu waar u al uw geld aan betaalt. De BTW en de BPM en wat het maar was. Al die honderden belastingen die wij in Nederland hebben, inclusief op het drinkwater. Toen was er iemand boven die dacht, ga ze belasting heffen op het drinkwater. Dan gooi ik nog even enige miljoenen liters naar beneden in één dag. He? Ik weet niet hoe ze daar op goede overvlakken over denken, maar hoezo belasting op water? Maar vooruit maar weer. Maar u weet toch waar dat geld allemaal naartoe gaat? Dat is vanwege Europa. Daar kopen wij de vrede mee. Dat is in het kort wat ze ons vertellen in Den Haag, hoor. Alleen ik vertel het kort en duidelijk. En zij hebben ervoor doorgeleerd om er heel lang over te doen en volstrekt gemystificeerd. En daar krijgen ze dan ook een veel hoger salaris voor trouwens. Maar toch maar. Maar dit is het wel. Dit is wel wat al. Vrede. Maar er is vrees en geen vrede. Trouwens, een groot gedeelte van de periode waarin we dan zogenaamd vrede hadden, die staat bij ons toch heus nog bekend als de Koude Oorlog. Dus hoe vredig was dat? Doe maar weer. Vraag toch en ziet of een manspersoon baart. Waarom zie ik dan eens iegelijk een mans handen op zijn lenden als van een barende en alle aangezichten veranderd in bleekheid? Nou ja, dit is een beeld van lijden om voor te brengen. Kleine aanval op de telefoon. Ja. Dit is een beeld van lijden om voor te brengen. Het is dus tegelijkertijd negatief en positief. Maar het is negatief. Zo van, natuurlijk, de Heer zou hen terugverzamelen, hij zal dat doen. Maar dat is een weg die dwars door die verdrukking heen gaat. Hè? Benauwdheid. En die wordt hier beschreven. U weet wel, diep zuchten, vooral doorademen. Nou ja. Puffen, ja. Ja, ik moet een beetje ver terug in mijn geheugen. Maar hoe dat ook alweer ging. Maar ik hoop dat het beeld bekend is verder. En voor alle duidelijkheid staat er ook achter OW. Ja. Ja, dat is gewoon helemaal goed vertaald. OW, want die dag is zo groot, uiteraard ook in de zin van oordelen, dat mogen uit het verband wel blijken. Een tijd, dag, tijd enerzijds. Maar met name oordeel. O wee, want die dag is zo groot. Zou die dag misschien ook nog een specifieke naam hebben? Nou ja, dat staat erachter. Maar die bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon de dag des Heren, uiteraard. Hè? Dat is die grote en vreselijke dag des Heren. Die enkel duisternis is, enzovoorts. Hè? Die wolkige dag, die dag van hittige toorn, enzovoorts. Die dag is het. Hier heet hij nog anders. Hier staat, o wee, want die dag is zo groot dat zijn gelijke niet geweest is. Dit is maar kort. Dat zijn gelijke niet geweest is. De uitgebreidere term vindt u eerst in Daniël 12. Ik zoek hem toch maar even op. Daniël 12, vers 1. Te der tijd, en u wordt geacht om te begrijpen waar het over gaat, hè? Messiaanse tijd, en meer specifiek, blijkbaar, de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Te der tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de zonen van uw volk staat. Uw volk. Dat is het Joodse volk, primair. Het kan wat meer zijn, maar in ieder geval het Joodse volk. En die term uw volk, die stond inderdaad in 9, dat wil zeggen Daniël 9, vers 24, zoals ik zojuist gezegd heb. Maar ik hoef nou maar twee bladzijden om te slaan om het te zien staan. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En die heet in het volgende vers Jeruzalem. Daar gaat het dan over. Maar nou weer naar 12 vers 1. Te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de zoon in het volk staat. Als het, en dat Michael een schuilname, een alias is voor de Messias. Ja, dat ga ik ook maar niet uitleggen nu, hè. Dat brengt me weer zo ver van Jeremia vandaan. Maar Michael, overal waar je hem tegenkomt in de Bijbel, is gewoon een naam van de Messias. Van de Heer Jezus Christus. In zijn hoedanigheid van engel. In zijn hoedanigheid van aartsengel. Het is de enige aartsengel in de Bijbel die er bestaat. De Joden hebben er meer, de Mohammedanen trouwens ook. Die hebben trouwens ook meer hemelen. Die hebben er zelfs 7. Zevende hemel komt uit de islam, hè? Dat weet u. Hè? Maar goed, er is maar één opperengel, één aartsengel, en er staat er maar één aan het hoofd van de engelen, en dat is Christus. En Christus zelf wordt genoemd als de engel des Heren, dus de aartsengel is per definitie de Heer zelf. De Messias, er is niks moeilijks aan. Maar dat ga ik nou niet uitleggen, dus. Hè? Goed, maar die zal opstaan. Ja, die zal zich vertonen ook. En dat is als het een tijd der benauwdheid zal zijn. Ik heb hem nog niet hardop voorgelezen, maar dat is wat staat in Jeremia 31, vers 7, waar we vandaan komen. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Maar ik was nog niet verder dan dat zijn gelijken niet geweest is. En nou lees je Daniël 12... En u weet, Daniël was een tijdgenoot van Jeremia. Alleen Daniël bevond zich onder de ballingen. En hij zegt, Michael zal opstaan als het een tijd der benauwdheid zijn zal, zoals er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En in Jeremia, het is die dag, die is zo groot dat zijn gelijke niet geweest is. En het heet benauwdheid, de dag van de benauwdheid voor Jacob. Het zal duidelijk zijn dat het toch heus over hetzelfde gaat. En in de aanhaling uit Daniël 12 in Matthäus 24... daar wordt het geparafraseerd. En daar staat in vers 21... Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is, in plaats van benauwdheid, verdrukking. Maar ik hoef toch niet uit te leggen, als je verdrukt wordt, krijg je benauwd. Anders dan gaat je even op de grond liggen, dan ga ik op je borst staan, of op je rug kan ook. En dan wordt u verdrukt. Valt mee, het is 85 kilo. Valt mee. Maar benauwd krijgt u het, in elk geval. Dat is het gewoon, hè? Niks moeilijks aan. Hè? Zijn synoniemen. Een grote verdrukking, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Onder wereld kennelijk te verstaan trouwens, de mensenwereld. Maar dat doet nou ook weinig ter zake. Het zal duidelijk zijn dat het over dezelfde dingen gaat. En als je één keer Daniël 12 vers 1 hebt gelegd naast Matthäus 24 vers 21... dan zou je daar ook dus nog naast moeten leggen Jeremia 30 vers 7... waar we vandaan komen. Die dag is zo groot dat zijn gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid. En in Daniël 12 vers 1, die ik al lang weer weggeslagen heb, staat... En te dier tijd zal uw volk verlost worden. Dat slaat dus kennelijk op het Joodse volk. En in Matteüs 24 staat dat er niet meteen bij. Maar het verhaal gaat een paar versen verder. Gaat het verder met... Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, et cetera, et cetera. En men zal zien de zoon des mensen. Die komende op de wolken des hemels en al dat soort dingen meer. En daar komt de verlossing dus. Kan ook niet missen. Die verdrukking moet leiden dus tot de verlossing van het volk. Maar dat impliceert met grote nadruk de bekering van het volk. Want verlossing is er op grond van bekering, op grond van geloof, niet op grond van verdrukking. Maar verdrukking is soms nodig om iemand tot geloof dan wel tot bekering te brengen. Dat wil wel helpen, ja. En hoe dan ook, zo zou het gaan. De verdrukking moet hem brengen tot bekering. En daarmee tot wedergeboorte. En dan zal men verlost worden. En let nog even op de combinatie van het woord verlost worden en de barende heette ze. De barende vrouw. In Jeremia 30 vers 6. Maar hier heet het in vers 7, het is tijd, de tijd, een tijd. Het is tijd van benauwdheid voor Jacob. En uit het verband mogen blijken dat het daarbij niet alleen maar gaat over Juda, maar ook over Israël. Niet alleen over de twee stammen, maar ook over de 10 stammen. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat op het moment dat de grote verdrukking begint voor de twee stammen, namelijk in het midden van de 70ste week, dat op hetzelfde tijdstip diezelfde verdrukking dan ook komt over de 10. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, want in de Bijbel vind ik zoiets niet. En of het voor de hand ligt of niet, of het logisch is of niet, zou ik ook niet kunnen zeggen. Wat ik wel weet, is dat de volgorde van de bekering van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus, waar dat in de Bijbel duidelijk blijkt, dat het gaat over de dagen van de wederkomst van Christus, dat dan de volgorde genoemd wordt niet Israël en Juda, maar Juda en Israël. Of dat in alle gevallen zo is, weet ik niet. Maar zo door de bank genomen en gemiddeld, ja, als het gaat over de toekomst, over de wedergeboorte van Israël in de toekomst, dan wordt eerst Juda genoemd en dan Israël. En ik verwacht dus inderdaad, eerst Juda, dat moet wel, want het is de koninklijke stam en het gaat over de vestiging, dan wel openbaring van het koninkrijk van de Messias op aarde. Dat zou net als de heerschappij van David zelf, de stamvader van Davidische huis, moeten beginnen bij Juda, bij Jeruzalem dus, en vervolgens bij de overige stammen van Israël. Zo ging het in dat verleden. Ik verwacht dat het in de toekomst ook zo gaat. Zodat het redelijk is, denk ik, om te veronderstellen dat de verdrukking over de 10 stammen van Israël feitelijk pas goed begint na de 70ste week van Daniël. En als u dan vraagt of dat logisch of voor de hand liggend is, moet ik u zeggen, nou, dat lijkt me wel. In de eerste plaats om wat ik nu heb verteld, de uitdrukkelijke volgorde van hun bekering. Dat is niet noodzakelijk de volgorde van hun verdrukking overigens. Maar vervolgens ligt het natuurlijk voor de hand. En dan moet u even het wereldtoneel aanschouwen. Wij Nederlanders zijn daar verbazend goed in. Met zoveel buitenland, zei Wim Kan. Kijken we het wereldtoneel en dan zien we even dat daar, ondanks de steun vanuit de westerse wereld, die Joodse staat verdwijnt, verwoest wordt. En degene die daar het meest blij mee zijn, dat zijn uiteraard de Arabische volkeren, dan wel de Mohammedaanse volkeren. Dat is niet helemaal hetzelfde, maar in essentie wel. Die zullen daar blij mee zijn. En het Westen heeft daarmee zijn gezicht verloren. En bovendien, daar ging nog aan vooraf de opname van de gemeente. En hoewel ik niet denk dat de verhoudingsgewijs nou zoveel oprechte christenen zijn, moet ik toch zeggen dat er waarschijnlijk dan toch wel een heleboel onoprechte christenen zijn. Maar het gaat er niet om of men een oprecht christen is of een onoprecht christen. Als men een christen is, heeft men deel aan de opname van de gemeente. Hebben jullie dat nog? Ik denk dat er toch een flink deel van de bevolking van Urk dan toch verdwenen is. Tot hun eigen verbijstering. Maar ja, ja, toch? Dat was met Lot ook zo. Tot zijn eigen verbijstering. Niet dat het een echt goede vergelijking is, maar dat doet er nou verder niet zoveel toe. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat de opname van de gemeente dan toch een forse klap zal zijn voor de westerse wereld als zodanig. Opname van de gemeente. Ik heb het niet eens over 10 stammen nu. Ik heb het over de opname van de gemeente. En de westerse volkeren, die hebben het al moeilijk genoeg. En dan nog een heel stuk moeilijker. Daar ben ik stellig van overtuigd. Dat gaat niet zomaar voorbij. En als dan de Joodse staat nog in elkaar zakt, dan wrijven ze daar in Oost-Europa in hun handjes. En die zeggen, nou, de Joodse staat is al weg. Nou, die andere Satan nog. En zij weten wat ik nou bedoel. Want die kennen 2 Satans, hè, die Mohammedanen. Hè? De kleine Satan en de grote Satan. Nee, ken je die niet? Zoek het maar op internet, vind je wel. Daar ben ik ook van overtuigd. De ene is de Joodse staat en de andere is die hele westerse, namelijk christelijke wereld. In hun ogen. Christelijke wereld. En voor hun is dat 1 pot nat. Dat hoort bij elkaar. En ze hebben gelijk ook. Want het is Isaac. Het zijn de 2 en de 10 stammen. Echt wel. Ik denk dat het bij hun beter bekend is dan bij ons eigenlijk. Maar doe maar weer. Er zullen meer dingen zo trouwens. En dat dat dus een grote verdrukking oplevert hier voor Europa. Ja, daar gaat het wel zwaar naartoe. Bovendien, je mag het niet hardop zeggen, maar het mogen dan zo zijn dat de Joodse staat bedreigd wordt door de islamitische wereld. Vergis u maar niet hoor, heel Europa en Amerika natuurlijk, maar in eerste instantie Europa, wordt daardoor bedreigd. Al eeuwen, al zolang het Mohammedanisme bestaat. Ja, en het streven van de islam is altijd geweest om vanuit Mekka eerst Europa te veroveren. En dat hebben ze geprobeerd onderlangs. Dat wil zeggen via Noord-Afrika. Via Noord-Afrika en dan bij Gibraltar oversteken en dan Europa binnenvallen via Spanje. En dat is, Spanje-Portugal zijn helemaal in de handen geweest van de Mohammedanen. Zuid-Frankrijk ook tot Tours en Poitiers, weet u wat, Tours en Poitiers, die kent u, hè? Tours en Poitiers, nee. Karel Martel versloeg de Mooren bij slag bij Tours en Poitiers in Frankrijk. En die wordt geacht toen Europa gered te hebben daarmee. Het duurde nog heel lang voordat ze uiteindelijk helemaal weer verdreven waren naar het zuiden. En het zuiden van Spanje is nog heel lang Moors geweest. Maar Moors, te verstaan niet als negers, Moors, zwart, maar als Mohammedaans. Hè? Dat is wat het is. Nou ja, goed. En terwijl ze daar zo ongeveer weg waren, kwamen ze langs de andere kant binnen. De andere kant. De Turken noemen we ze dan. En dan kwamen ze Europa binnen en dat is honderden jaren een zware bedreiging geweest. En die waren halverwege Oostenrijk. En zijn daar een paar keer flink tegengehouden. Nou ja, maar net dan. En dan hebben ze het ook nog via Italië geprobeerd. Maar voordat je die hele laars doorgetrokken bent, dat viel niet mee. Maar en dat is nog niet zo lang geleden. Dat is een jaartje of 300, 400 geleden, die toestanden daar. Ze hebben het altijd geprobeerd. En nu doen ze het langs weer een andere manier.
Ja.
Ja, je mag er niet hard op zeggen, ik weet het. En ik heb ook geen goede voorbeelden. Maar waar ik aan denk is een tuintje en je zet er, weet je, dat, je hebt een vijvertje, wat gooi je er ook al in, weet je, dat spul? Waterpest, oh sorry, dat is toch een lelijk woord. Ik denk, heb ik een mooi woord. Waterpest, je doet er zo'n plantje in. En je kan er best blijven wachten en dan zit je hele vijver vol. Is dat duidelijk genoeg al of niet?
Ja. Ja, wel, ja.
We hebben de geboortebeperking uitgevonden. En toen dachten zij, hey, dit is onze kans. Dat is gewoon een kwestie van rekenen. En ze zeggen het bij gelegenheid gewoon ook. Wij hoeven niet te vechten tegen Europa. Dat hebben we al. Dat is kwestie van tijd alleen maar. Ja, dankzij de democratie. Hoe meer kinderen, hoe meer vreugd. En ze krijgen vanzelf een stemmenmeerderheid en dan is het afgelopen. Dan hebben ze Europa in hun macht. Dan hebben ze zelf binnengehaald. Want we denken dat we tolerant moeten zijn enzovoorts. Dan wel, we zijn te beroerd om zelf het werk te doen, dus dat laten we een Turk opknappen. Maar bij wijze van spreken. Dat is oud taalgebruik uit mijn jeugd, maar zo ligt dat ongeveer. Hè? Toen riepen we, het is een toestand in Marokko, riepen we altijd, alle Turken lopen los. Wat dat betekende, in het begin 50 jaar had niemand een idee van, maar het was een vaste uitdrukking. Hè? En nu lopen ze in Nederland los. En ik heb individueel tegen die mensen echt niks, helemaal niet, op geen manier. Maar ja, ze allemaal tegelijk komen en hun cultuur meenemen enzovoort. Dan wordt het inderdaad bedreigend. En of dat nou xenofobie heet of niet. Dat is nou eenmaal bedreigend. Voor je eigen leven een wijze van doen. En dat is het ook. Ik verbaas me elke keer weer dat we elk jaar weer vergunningen krijgen om ergens een tent neer te zetten. Ik verwacht dat het binnen afzienbare tijd niet meer mag. In het openbaar. Want dat is het dan, hè. En daarna mag het particulier ook niet meer. Waarom ook niet? We hebben tijden gehad in Nederland dat we ook niet zo mochten samenkomen als christenen zoals wij nu. Ik kan niet zomaar zonder toestemming van de overheid en zonder toezicht van de overheid bijeenkomen en je Bijbel openen. Sterker nog, je mocht er niet eens een hebben. En dus ook niet zo lang geleden, hoor. Dus vergis u maar niet. Wat ik verwacht is dus inderdaad dat de tijd van benauwdheid voor Jacob niet maar beperkt is. Nee, ik moet anders zeggen. Volgens dit vers, de tijd van de benauwdheid van Jacob beperkt zich niet tot Juda. Maar in Daniel en in Matthäus wordt slechts over Juda gesproken. Maar te denken dat dus die verdrukking zich beperkt tot Juda is naïef. Tenslotte, de wederkomst van Christus heeft maar niet alleen maar een uitwerking op Juda, maar op alle volkeren. Hoewel het in Daniel en, nou ja, Daniel, maar Daniel en Matthäus primair dan toch niet verder reikt dan Juda. Maar het reikt over heel Israël en vanuit Israël over alle volkeren. Ook hier in vers 7 staat er meteen achter, nog zal hij daaruit verlost worden. Let ook op het woord nog. Dat heeft de betekenis van alsnog. Dat wil zeggen, niet op korte termijn, maar ver weg in de toekomst. De uitdrukking komt vaker voor in de Bijbel. En zelfs tegen alle verwachting in. Ook dat kan het nog betekenen. Maar het vers komt sterk overeen dus met Daniel 12 vers 1. En daar gaat het maar om. Het gaat over de grote verdrukking, maar die wordt hier niet maar gerelateerd aan Juda, maar aan alle stammen van Israël. En ik zal het wel eens vaker gezegd hebben, en ik zeg het ook nog maar een keer. Wij hebben in de Bijbel profetieën specifiek over het Joodse volk en over de grote verdrukking in de 70ste week van Daniel en dat soort dingen meer. Maar wij hebben ook in het Oude Testament profetieën die zich volstrekt beperken tot de 10 stammen van Israël. En dat is in het algemeen Hosea en in het bijzonder Amos. In Hosea vind je in het voorbijgaan nog wel eens een verwijzing naar Juda. Volgens alle commentatoren alleen maar in het voorbijgaan. En ze hebben gelijk. Maar in Amos vind je zelfs dat niet. Hooguit helemaal achter in Amos dat je nog melding vindt van het herstel van de troon van David. En dat impliceert dan Juda, want de troon hoort in Juda te staan. Maar zelfs daar wordt het niet apart vermeld. Het is de 10 stammen van Israël onder de naam Isaac bovendien. En die profetieën, daar zijn we ook gemakkelijk mee dikwijls. Dan denken we, nou ja, dat is vervuld, want ze zijn geoordeeld en ze zijn verdwenen in de Assyrische ballingschap. En dan missen wij het punt. Het punt is namelijk dat diezelfde profetieën van toepassing zijn op datzelfde volk in de dagen van de eindtijd, voor de wederkomst van Christus. Dat is het principe dat wij kennen, wij in ieder geval, in verband met Juda. Dat wil zeggen, al die profetieën over in Jeremia over een toekomend oordeel, met name de val van Jeruzalem, die profetieën waren bovendien van kracht in de dagen van de Heer Jezus, maar uiteindelijk en definitief in de dagen van de 70ste week van Daniël, die uitlopen op de val van Jeruzalem. Maar als dat beginsel geldt voor de profetieën over Juda, dan geldt hetzelfde beginsel dus ook voor de profetieën over de 10 stammen van Israël. En die zijn dus net zo actueel, alleen ze gaan niet over Juda, maar over de 10 stammen. En het probleem is dan dat we hardnekkig volhouden dat die stammen verloren zijn, zoek zijn of wat dan ook maar. En dat is een hardnekkig misverstand. Ik las kort geleden nog trouwens. Ik had het natuurlijk op moeten schrijven en ergens in een notitie onderbrengen. Maar ja, ik word ook wat laks daarin langzamerhand. Dan lees ik dat in 16 zoveel de een of andere, hoe heet ze iemand, rector magnificus van de Universiteit van Utrecht, het studiejaar opende waarin hij beweerde, 16 zoveel was dat. Hè? Dat was na dagen van de 80-jarige oorlog of wat het maar was, zo'n beetje, waarin hij gewoon zei dat het Nederland behoorde tot de 10 stammen van Israël enzovoorts. En dat niet als iets nieuws, maar als iets vanzelfsprekends. Ik bedoel, dat is niet nieuw, alleen ja, het staat niet in onze schoolboekjes. En dat is het probleem eigenlijk. Dus dan maar daar buitenom, maar dan hoort u het ook nog eens van een andere. En zo ken ik nog wel een paar verhalen. Maar ik zal het er maar weer bij laten. Jeremia 30. Nog zal hij daaruit verlost worden. Jacob namelijk. En niet maar Juda. Want het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal. De vraag is natuurlijk welk juk? En het antwoord is dat juk dat Jeremia hier nog steeds draagt. Dat juk dat wij kennen uit, wat het maar was, uit hoofdstuk 27 was dat al, geloof ik. 27 vers 2. Maak uw banden en jukken en doe die aan uw hals. En in hoofdstuk 28 kwamen we het ook tegen, toen die andere profeet, die Hanania, dat juk van Jeremia verbrak. En toen zei de Heer tegen Jeremia, maak uw ijzeren jukken enzovoort. Nou, dat juk waarvan staat dat het een uitbeelding is hoe niet alleen Juda, maar alle volkeren daar onder het juk van Babel zouden gebracht worden. En dat juk zal pas verbroken worden in de toekomst. Merkwaardige wijze uit Daniël, zoals ze zegt, Daniël dat zich specifiek bezighoudt met de 2 stammen van Israël, weten wij dat dat laatste wereldrijk gewoon Babel heet. En niet alleen maar uit hoofdstuk 2, hè. Het heet gewoon Babel. Dat wil zeggen, in de dagen van de wederkomst van Christus heeft men van doen met zo'n Babylonisch wereldrijk, en ik bedoel het zo letterlijk mogelijk, namelijk, ik bedoel daadwerkelijk dat Babel de hoofdstad van de wereld zal zijn. Dat Babel voor dat doel herbouwd zou moeten worden, dat is ook zo. En dat Babel ook voor een belangrijk deel herbouwd is, dat is ook nog weer zo. Maar dat er zo'n zo'n wereldrijk aankomt, waarvan Babel de hoofdstad is. Ja, dat is het antichristelijke rijk, hè, zoals we dat populair noemen. Dus het is helemaal op zijn plaats. En het lijkt dan ook zeer voor de hand te liggen dat deze omstandigheden van het juk van Babel ook de aanleiding zijn tot profetieën met betrekking tot het toekomstige Babel. U weet wat, dat Babel dat na 7 tijden hersteld, herbouwd zou worden en hersteld zou worden in heerlijkheid enzovoorts. Staat allemaal in Daniel. En dat juk dus, als er een naam op staat, staat er dus Babel op. Maar het zal dan verbroken worden. En de Heer zegt dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal, en vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen. Dat wil zeggen dus dat aan die macht van Babel een einde zou komen. Dat is natuurlijk ook gebeurd, alleen het werd overgenomen. Babel werd overgenomen door de Meden en Perzen onder leiding van ene Kores. Maar die Kores, die wiens komst een paar honderd jaar daarvoor in Jesaja reeds werd aangekondigd, diezelfde Kores fungeert in Jesaja als type van Christus, hoor. En het is die Kores, Cyrus, Kores, de Perziaan heet hij, die de Joden toestemming geeft om terug te keren naar Jeruzalem. Maar diezelfde figuur fungeert als een type van de Heer Jezus Christus, die niet maar de Joden, maar heel Israël verzamelen zal en zal verlossen van de macht van Babel, enzovoorts. Nou goed. In plaats daarvan, ze zullen niet meer Babel dienen, vers 9, maar zij zullen dienen de Heere hun God en hun koning David, die ik hun verwekken zal. Waaruit sommigen, vooral onder de Joden trouwens, constateren dat David dus een keer zal opstaan en uit de dood. Want hier staat toch dat ik David verwekken zal. Dat staat trouwens ook niet hier alleen, maar er zijn nogal wat schriftplaatsen die hetzelfde melden. Zo van mijn knecht David zal koning over hen wezen en zo verder. Maar ik dacht niet dat wij er enige moeite mee hebben te begrijpen dat het daarbij gaat om het Davidische huis. Het huis van David. En dat brengt je maar bij één persoon. Uiteindelijk, namelijk bij de Heer Jezus, logischerwijze. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat de naam David hier gebruikt wordt ter aanduiding van de Messias. Dat is de kortste, de smalste route. En ook daar heb ik geen moeite mee. Omdat hij genoemd wordt, reeds in het Oude Testament, de geliefde. Deze is mijn zoon. Kijk, in het Nieuwe Testament staat, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. Vertaal je dat naar het Hebreeuws van het Oude Testament, dan staat er gewoon, deze is mijn zoon David. Dat is het woord, David. Ik heb er geen probleem mee, ik denk dat het inderdaad zo is. Alleen wij zijn aan die vertalingen gewend, dus ja, het dringt tot ons niet meer door. Maar het staat er eigenlijk gewoon, hè. Ja. Maar het staat niet alleen hier. Kijk, je hebt bijvoorbeeld, ik geef een paar voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld in Jesaja 55, dat is niet het beste voorbeeld trouwens. Maar ik geef hem wel, omdat hij bekend is. In Jesaja 55 heb je de beruchte uitspraak, dan wel de beroemde, afhankelijk van wie hem leest. In vers 3... Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Dat is uiteraard het nieuwe verbond. En u geven de gewisse weldadigheden van David. Maar ook hier gaat het over de Messias. Het zijn de weldadigheden, dat wil zeggen, zullen we zeggen zegeningen van Christus. En wij hebben daar al deel aan. Bovendien, Paulus haalt deze tekst aan in Handelingen 13, vers 34. Dat staat eronder. In Handelingen 13, vers 34. En past het toe op vandaag. En wij hebben daar al deel aan. Maar het neemt niet weg dat het straks voor Israël een uitgebreidere betekenis nog heeft. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk niet het goede woord, maar de meest basale betekenis krijgt. Namelijk dat die zoon uit het huis van David zou verschijnen en inderdaad dat beloofde rijk van David zou herstellen in Jeruzalem. En daar gaat het om. Maar het heet David, maar in de praktijk is het in elk geval Christus. Van David persoonlijk hoef je dat niet te verwachten. En dus wordt het sowieso Christus. En die dingen gelden dan dus ook voor de uitspraken in Ezechiël. Die vind je dan in Ezechiël 34, vers 23. Waar de Heer zegt, ik zal een enige herder, maar er staat gewoon, ik zal één. Het telwoord. Ik zal één herder over hen verwekken, niet meer twee dus. Ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen wijden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze wijden en die zal hun tot herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot God zijn en mijn knecht David, staat hij weer, zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En elders staat dan, dit is mijn knecht, de geliefde. En hier staat, mijn knecht David. En in het Hebreeuws staat er dan precies hetzelfde. Die andere was uit Jesaja 42, geloof ik, als ik het goed heb. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. Vers 1 of zo? 42 vers 1. Deze is mijn knecht, de geliefde. Maar dat had ook vertaald kunnen worden met deze is mijn knecht David. Maakt geen verschil. En vervolgens gaat het ook hier in Jesaja 34 over mijn verbond, een verbond des vredes. Dat is uiteraard weer het nieuwe verbond. En in vers 30 heet het hele volk mijn volk. Het huis Israëls, spreekt de Heer. En zo verder. Maar uitgebreid staat, zijn niet meer twee, maar het is één. En dat wordt ook zo gezegd in hoofdstuk 37. Dat is die profetie over die twee houten die één worden in de hand van de profeet. En het ene heet Jozef en het andere heet Juda. En de Heer zegt, ik zal ze maken, vers 22, tot één volk. Want dat staat er echt. In het land, op de bergen Israëls, letterlijk. Zij zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld. En dat is wat gebeurt als de Heer ze zal terugverzamelen. Zie? En dan staat er in vers 24. Nou, eerst in vers 23 nog. Aan het eind van het vers. Zij zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. Dat zijn woorden die hier in Jeremia ook gebruikt worden. Maar ik heb Jeremia weggeslagen, dus ik weet het nou zo gauw niet meer te staan. Maar dat stond daar ook. Precies dezelfde woorden. Maar goed. En dan vers 24 van Ezechiël 37. En mijn knecht David, mijn knecht de geliefde. Uit Jesaja 42 vers 1 dus. Mijn knecht David zal koning over hen zijn en ze zullen alle tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En dan vers 25. Zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb. En aan het eind van het vers. En mijn knecht David zal hun lieden vast zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond zijn. Dat is dus inderdaad het nieuwe verbond, om zo te zeggen. Nou, dan blaad ik nog even verder naar Hosea. In verband met David heb ik het over, hè? Over David. In Hosea 3, vers 5. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. Maar wie ze vinden is uiteraard de Heer Jezus Christus, de zoon van David. Maar er staat gewoon David hun koning. En ze zullen komen, vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Heb je diezelfde uitdrukking ook weer. Nou ja, en verder staat het natuurlijk gewoon in het Nieuwe Testament, hè. Bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus al. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En dat soort uitspraken meer. Verwijzing naar David. Die ligt zeer voor de hand, uiteraard. Omdat het de vervulling brengt van deze profetieën, uiteraard. En dan ga ik maar weer terug naar Jeremia 30. Zij zullen dienen de Heer hun God en hun koning David. Vers 10. Gij dan vrees niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heer. Ontzet u niet, Israël, want zie, ik zal u uit verre verlossen. Uit verre landen, voor mijn part. Dat betekent dat ze inderdaad verre heen gedreven zijn, maar zo staat het op nogal wat andere plaatsen ook. Hè. Uw zaad en uw zaad uit het land hunner gevangenis, en Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn die hem verschrikken. Zo was het beloofd, oorspronkelijk, en zo zal het alsnog vervuld worden. Vers 11, want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te verlossen. In Jesaja staat gewoon, ik ben de Heer, buiten mij is niemand en ik ben de verlosser. De Messias dus. Want ik zal een volleinding maken met al de heidenen waarheen ik u verstrooid heb. Maar met u zal ik geen volleinding maken, maar ik zal u kastijden met mate en u niet gans onschuldig houden. Dat volleinde heeft kennelijk de betekenis van de definitieve oordeel brengen. Let op definitief, vandaar volleindigen. Maar tot Israël wordt gezegd, ik zal zal met u geen volleinding maken, maar ik zal u kastijden met mate. Waar het over gaat dus, is zoals altijd over een gelovig overblijfsel uit het volk, dat alsnog de zegeningen van dat volk zal erven. Niettemin, zij zullen geoordeeld worden. Maar ik zal u kastijden met mate en u niet gans onschuldig houden. Want zo zegt de Heer, uw breuk is dodelijk, uw plaag is smartelijk. Er is niemand die uw zaak oordeelt aangaande het gezwel. Gij hebt geen heelpleisters, geen medicijnen, geen genezende pleisters. Al uw liefhebbers hebben u vergeten, zij vragen niet naar u, want ik heb u geslagen met eens vijandsplagen, met de kastijding eens vreden, van iemand die wreed is, om de grootheid uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn. En dan zijn we weer gewoon bij dat oordeel dat over het volk zou komen. Je kunt je afvragen, gaat het dan over het oordeel dat in de dagen van Jeremia zou voltrokken worden? Of gaat het over het oordeel van, laten we zeggen, de grote verdrukking? En mijn antwoord is zonder aarzelen, allebei. Dat verschil wordt niet gemaakt. Het is gewoon hetzelfde. Of zoals mijn grootvader zaliger het dan zei, als dezelfde omstandigheden zich voordoen, worden dezelfde profetieën weer van kracht. Onder het motto, de geschiedenis herhaalt zich. Ja. Wat krijgt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is, om de grootheid uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb ik u deze dingen gedaan. De Heer zegt je, hoezo schreef je erover? Ligt toch voor de hand? Dit is het resultaat van je werken, van je eigen onbekeerlijk hart. Daarom allen die u opeten zullen opgegeten worden. Nou komt het andersom, hè? En al uw wederpartijders, zij alle zullen gaan in de gevangenis, en die u beroven zullen ter beroving zijn, en allen die u plunderen zal ik ter plundering overgeven. Dat wil zeggen, er komt een tijd dat die rollen worden omgedraaid. En terwijl eerst sprake is van Babel heeft macht over Jeruzalem, zal er een tijd komen dat Jeruzalem macht heeft over Babel. En macht hebben over is zwak uitgedrukt. Zoals Babel Jeruzalem zou verwoesten in de dagen van Jeremia, zo zal Jeruzalem Babel verwoesten. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. En die val van Babel wordt aan het eind van dit boek dan ook uitgebreid 2 of 2, 3 hoofdstukken lang besproken. En een bloemlezing daaruit vinden we dan weer in het boek Openbaring. 17, 18, 19. Ook uitgebreid. De val van Babel alsnog in de toekomst. De rollen zullen worden omgedraaid. En waar Israël zijnsplichtig is, dat wil zeggen onderworpen is aan heidense volkeren, zullen in de toekomst alle volkeren aan Israël worden onderworpen. En hun schatten naar Israël moeten brengen. Enzovoorts. Er staat de volkeren dus ook nog heel wat te wachten. Ja. Want ik zal u de gezondheid doen reizen, zei de dokter laatst ook nog. Prachtige term. Ik zal u de gezondheid doen reizen. Ja. En u van uw plagen genezen, spreekt de Heere, omdat zij u noemen de verdrevene. Het is Sion, zeggen ze, niemand vraagt naar haar. Maar dat wordt wel anders. Een en ander hangt samen met die uitdrukking om uw naams wil. Maar om uw naams wil. Zoals we van die bidders hebben in de Bijbel die zeggen, je ziet er niet wat met die volk gebeurt en de heidenen lasteren uw naam. Omdat het uw volk is. En zegen ons, maar dan niet om ons, maar om uw heilige naams wil. Dat die niet langer gelasterd zou worden. En de Heer zegt het bij gelegenheid ook. Hè. Hij zegt niet omdat jullie het erna gemaakt hebben. Niet omdat jullie het verdienen. Maar alleen om mijn naams wil. Ik had wat beloofd en ik zorg ook dat het gebeurt. Zo zegt de Heer, zie, ik zal de gevangenis der tenten van Jacobs wenden. Dat is weer een samenvatting nu. En mij over hun woningen ontfermen. Let ook op het verschil tussen tenten en woningen. Dat verschil is niet altijd duidelijk aanwezig, maar nu die woorden naast elkaar staan wel. Ze zijn altijd zwervende geweest, in tenten. Maar als de Heer er wat aan gaat doen, dan hebben ze woningen. En dan is het een definitieve woonplaats uiteraard. En ik zal mij daarover ontfermen, met het woord uit Hosea, Rugama, weet u wel. En de stad zal herbouwd worden op haar hoop, dat wil zeggen op haar puinhoop. Dat is logischerwijze uiteindelijk na de 70ste week van Daniël, hoezeer dan ook dit zinnetje vervuld is geworden in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Ik bedoel, dat Jeruzalem is daarna ook weer verwoest geworden. Maar hier gaat het meteen over de laatste keer, hè? En het paleis zal liggen naar zijn wijze, dat wil zeggen waar het vroeger lag. Nou, dat is het dus niet geweest, het paleis, na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Ze hebben wel een tempel gebouwd, maar geen paleis. En een troon is er ook niet meer geweest, althans niet uit Juda. Maar in de wederkomst van Christus zal er dus kennelijk een paleis gebouwd worden, of althans iets wat er verdomd gaat, en kennelijk op dezelfde plek. En van hen zal dankzegging uitgaan en een stem der spelenden. Dan zal het dus echt vrede zijn. Dit is het contrast met vers 5. Hè? Wij horen een stem der verschrikking. Er is vrees en geen vrede. Maar nu is het feest. Spelenden. En ik zal hen vermeerderen. En ze zullen niet verminderd worden. Niet alleen in aantal, maar ook in kracht en heerlijkheid uiteraard. Hè? En ik zal hen verheerlijken en zij zullen niet gering worden. En dat bedoelde ik dus, hè. En zijn zonen zullen zijn als eertijds en zijn gemeente. Het woord betekent eigenlijk zijn samenvoeging, zijn gemeenschap. Het is een goede vertaling, hoor, gemeente. Maar we zitten natuurlijk met het idee dat we onder gemeente de kerk verstaan, de Nieuwtestamentische gemeente, sinds de Statenvertaling. Toen men het woord kerk niet meer wilde gebruiken, omdat men anders zou denken dat het de Rooms-Katholieke kerk was. En toen heeft Luther het woord gemeinde gebruikt. En de Nederlandse Statenvertalers hebben dat overgenomen. Gemeente. Maar het woord gemeente betekent natuurlijk toch gewoon een gemeenschap. En daarmee dat wat bijeenverzameld is. Zodat dit woord gemeente, bedoel ik dan, hè, wat hier gebruikt wordt. Eda, in het Hebreeuws. Betekent feitelijk een verzameling. De lui die veel gemeenschappelijk hebben. Zijn gemeente zal voor zijn aangezicht vastgemaakt worden, bevestigd worden. En ik zal bezoeking doen over al zijn onderdrukkers. En zijn heerlijke zal uit hem zijn en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. Dat is twee keer hetzelfde. De eenvoudige gedachte is dat ze geregeerd zullen worden door mensen uit hun eigen midden. Niet noodzakelijk in het enkelvoud. Ik bedoel, het vers is ook wel eens in het meervoud vertaald. Zijn heerlijken, zijn edelen, staat er geloof ik in een andere vertaling. Maar het maakt allemaal niet zoveel uit. Waar het om gaat, is niet precies wie het is. Het gaat erom dat ze niet meer door buitenlanders beheerst worden. U weet, wat hebben wij in Nederland ook gehad, hè? Maar hier staat, nee, de heerser zal uit uw midden zijn. En ik zal hem doen naderen en hij zal tot mij naken. En u begrijpt dat men dus heerlijke en heerser meteen met een hoofdletter geschreven heeft. Want het is uiteraard de Heer Jezus zelf in hoogste instantie. Die zoon van David. En ik zal hem doen naderen en hij zal tot mij naderen. Dat had men ook kunnen vertalen met offeren. Maar ja, dan moet ik de hele Hebreeënbrief meteen bespreken. Dus dat doe ik nou toch maar niet. Het betekent in ieder geval, die is aan mij onderworpen. Die zal mijn wil doen, die luistert naar mijn woord, enzovoort. Dat is de Messias. Want wie is hij die met zijn hart borg worden? Ik vind het leuk dat je dat woord daarna tegenkomt in Hebreeën ook. Hè? Hij is de borg van een beter verbond. De middelaar van een beter verbond, enzovoort. Om tot mij te naderen. Dat zijn ook woorden uit de Hebreeënbrief. Spreek de Heer. En gij zult mij tot volk zijn. Die lazen we er straks uit Ezechiël. Gij zult mij tot volk zijn en ik zal u tot God zijn. En die woorden vinden we op vele plaatsen in de Bijbel. Misschien wel tientallen, maar echt heel veel. Omdat het de ideale en uiteindelijke situatie is. Daar zal het op uitdraaien, maar vervolgens ziet een onweder des Heren, een grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudend onweder. Het zal blijven op het hoofd der goddelozen. De hittigheid van des Heren toorn zal zich niet afwenden, totdat hij gedaan en totdat hij daar gesteld zal hebben de gedachten zijns harten. U gaat het gewoon doen. En er staat er meteen achter het antwoord op onze vraag. De vraag is namelijk, slaat dat op de dagen van Jeremia en de val van Jeruzalem of slaat dat op de eindtijd? En als je nog helemaal niet op die gedachte gekomen was, moet je er hier op komen, want er staat, in het laatst der dagen zult gij daarop letten. Daarmee is het verhaal rond, want het verhaal begon met, schrijf u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Opdat men in het laatst der dagen daar alsnog op zou letten. Omdat die woorden in het laatste der dagen alsnog geen toepassing hebben. Niettemin, in datzelfde laatste der dagen, maar dat is 31 vers 1. Terzelfde tijd, spreekt de Heer, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn. En ze zullen mij tot volk zijn. Waarmee vers 22 herhaald wordt. Ik vind de hoofdstukindeling ongelukkig. Mijn Statenvertaling trouwens ook. Want de nieuwe kop staat boven vers 2 van hoofdstuk 31. En ik denk dat dat een goede indeling is. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor uw profetisch woord. Wij danken u dat u niet zomaar dingen doet onverwacht, maar in tegendeel dat u betrouwbaar bent en dat u tevoren hebt aangekondigd wat u doen zal. Zodat ook wij in onze dagen weten waar onze plaats is. Niet alleen in de chronologie van de heilsgeschiedenis, maar ook waar onze positie is ten opzichte van de wereld enerzijds en anderzijds ten opzichte van u. We danken u dat wij mogen leven reeds onder die gewisse weldaden van David. En dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus, die uiteindelijk de vervulling zal brengen, ook hier op aarde, van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u dat we mogen leven onder dat nieuwe verbond, waarvan onze heiland borg en middelaar geworden is. Wij danken u dat wij ook met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien, omdat we weten dat we niet geroepen zijn tot oordeel of tot benauwdheid of verdrukking, maar integendeel geroepen zijn tot zaligheid. En dat onze toekomst ligt bij u en dat wij voor altijd met de Heere zullen zijn, ook in de dagen van zijn wederkomst en verheerlijking hier op aarde. Wij willen u ook dankzeggen dan dat wij vanavond weer hier mochten zijn en in alle eenvoud uw woord mochten openen, opdat u tot ons zou spreken en opdat uw woord zou geplant worden in onze harten. Dat woord dat ons reinigt en heiligt, dat ons verandert van binnenuit en dat onze hoop en verwachting richt op u die gesproken hebt. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij, op grond van uw belofte, om Christus wil en uit genade. Amen.